Goedemorgen, gemeente. Op deze vierde Leidenszondag heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant, dominee Sonnenberg, zal voorgaan. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 118, vers 3. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan. En ook het vierde vers. De Heer is aan de spits getreden, dergene die mij hulpen bieden. Het derde en het vierde vers van Psalm 118. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Psalm 31, daarmee vervolgen we deze dienst en daarvan de versen 12 en 13. In uw hand zijn mijn tijden, ik verlaat mij in mijn leed op u alleen die weet de maat en het einde van mijn lijden. En ook vers 13, laat over mij uw aanschijn lichten, zie op uw dienstknecht neer. 12 en 13 van Psalm 31. Vijfde en het zesde vers van Psalm 19 zingen we naar de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus. Des Heeren vrees is rein, zij opent de fontein van heil dat nooit vergaat. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het voor uitzicht schoon? Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. En wat er verder volgt in de versen 5 en 6 van Psalm 19. We stellen ons nu voor de spiegel van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft dit alles samengevat toen hij zei: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Samen gaan wij nu bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, uw woord mag weer bediend worden. In deze dienst van het woord bent u ons van dienst met uw woord. Dat maakt ons stil en klein, ootmoedig en afhankelijk. Want uw woord bevat geen praatjes die zomaar wat gaatjes vullen, maar uw woord heeft zeggingskracht. Uw woord wil ons bij de les houden, bij de les van uw koninkrijk. En daarom danken we u dat u ons uw woord hebt toevertrouwd om dat ook open te doen. En we bidden u, laat het ook open gaan voor ons. Laat uw woord een open boek voor ons zijn, zo dat ook ons leven een open boek is in het licht van dat woord van u. Als we de 10 woorden hoorden, de 10 geboden, en we laten dat licht schijnen over ons leven, we houden die woorden als een spiegel voor ons bestaan, en we blikken terug over de voorbije tijd, dichterbij of verder weg, dan is er zoveel dat niet kan bestaan. Dan zijn er zoveel, dan zijn we allemaal die niet kunnen bestaan voor uw aangezicht. En niemand kan zeggen, ik heb een 10 voor de 10 geboden, ik heb het gered, ik heb het voltooid en volbracht. Dat tekent ons leven. Maar tegelijkertijd tekent het ook u, dat u er weer bent en wilt zijn en blijft voor ons, die telkens weer ons doel missen. Heere, we leggen het alles voor u neer en we zeggen het alles voor u uit. En we bidden u, wil het wegdoen achter het bloed van uw Zoon, Jezus Christus. Daar alleen weet niemand er meer van en komt niemand erop terug. Geef ons daarom te leven heel dicht bij hem, van stap tot stap, van dag tot dag, om het te merken dat u in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, ons de beste voorganger hebt gegeven, de voleinder van het geloof. Schenk ons door uw woord en geest, hou vast aan hem en hem te volgen en hem op zijn woord te vertrouwen. Zegen ons daarom ook vanmorgen als we weer zijn samengekomen hier in de kerk, tezamen met hen die thuis de kerkradio hebben ingeschakeld, of die later op een ander tijdstip met ons verbonden zijn. Wees en ieder ons er in onze hoogst persoonlijke situatie nabij. En laat ons er ook bij zijn, niet alleen lijfelijk, lichamelijk, maar ook met heel ons hart, met hoofd en handen. En dat we zo betrokken op uw dienst ook u bedoelen, Heer Jezus Christus. Wilt u de boze uit ons midden weren, geef hem geen kans. En dat we hem ook niet toestaan om ook maar één woord te zeggen. En laat ons voor andere stemmen doof zijn. En neem ons zo in uw hoede. We bidden u voor hen die niet konden komen vanwege ziekte of anderszins. We bidden u ook voor hen die niet wilden komen. Ontfermt u zich over een ieder onzer. Hoor ons, o God, uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. We gaan samen uit de Bijbel lezen en wel uit het evangelie zoals Johannes dat heeft geschreven. Het 15e hoofdstuk vanaf vers 18 en dan lezen we door in het 16e hoofdstuk tot en met vers 4. Johannes 15 vanaf vers 18. Daar heeft de Heer Jezus net woorden gesproken over liefde, het liefhebben van de Vader, het liefhebben van elk ander. En dan vervolgt hij in vers 18, als de wereld u haat, weet dat ze mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinner u het woord dat ik u gezegd heb, een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. Als ze mijn woord in acht genomen hebben, zullen ze ook het uwe in acht nemen. Maar al deze dingen zullen ze u aandoen omwille van mijn naam, omdat ze hem niet kennen die mij gezonden heeft. Als ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, hadden ze geen zonde. Maar nu hebben ze geen voorwendsel voor hun zonde. Wie mij haat, haat ook mijn vader. Als ik onder hen niet de werken gedaan had die niemand anders gedaan heeft, hadden ze geen zonde. Maar nu hebben ze gezien en mij en mijn vader gehaat. Maar het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is. Ze hebben mij zonder reden gehaat. Maar wanneer de trooster is gekomen, die ik u zenden zal van de Vader, de geest van de waarheid, die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. En u zult ook getuigen, want u bent van het begin af bij mij. Dit heb ik tot u gesproken, opdat u niet struikelt. Ze zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat ze de Vader niet gekend hebben en mij ook niet. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer de tijd komt, u zich herinnert dat ik ze u gezegd heb. Maar deze dingen heb ik u van het begin af niet gezegd, omdat ik bij u was. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de bediening van het woord wordt gevormd door het eerst gelezen vers, Johannes 15, vers 18. Als de wereld u haat, weet dat ze mij eerder dan u gehaat heeft. Voordat we dit met elkaar overdenken, zingen we uit op toonhoogte 156. Liefde was het onuitputtelijk, liefde en goedheid eindeloos groot. Rijd als heerser door de velden, Jezus, in uw grote kracht. Op toonhoogte 156. Gemeente des Heren, discipel zijn, dat is leerling zijn, dat is leerling van Jezus zijn. Is dat om bij hem op school gezeten te hebben? Is dat het einddoel? Nee. Nee, dat is niet het einddoel. Het einddoel is om bij hem op school, in de les, in de klas te blijven zitten. Te blijven leren. Te blijven graven. Onderwijs van God in Jezus Christus. Daar kun je niet genoeg van krijgen. Maar het betekent ook van school gestuurd te worden. En dat er uit de school van Jezus geklapt mag worden. In positieve zin. Je mag er met een blijde boodschap op uittrekken. Met het evangelie door de wereld. En dan kun je 11 van de 10 keer al beginnen in je eigen buurt. In je eigen straat. Zo is ons Nederland er aan toe. Een blij bericht. Een heerlijk evangelie. Zo lief heeft God de wereld gehad. Alleen, wat merk je? En daar hoef je echt je hoofd niet voor in het zand te steken. En daar hoef je ook niet voor weg te lopen. Die wereld, die laat zich niet lief hebben. En daar legt Jezus hier de vinger bij. Niet om dan maar te stoppen, maar gewoon om daar toch maar wel rekening mee te houden. Erop bedacht te zijn. Je er niet door te laten weerhouden of door te laten afschrikken. Blijkbaar breken er spannende tijden aan. Ik maak dat op uit het laatste vers dat we samen lazen uit de schriftlezing. Daar zegt Jezus, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer de tijd komt, u zich herinnert dat ik ze aan u gezegd heb. Maar deze dingen heb ik vanaf het begin niet gezegd, omdat ik toen nog bij u was. In het laatste vers van hoofdstuk 15 komen we diezelfde uitdrukking tegen, van het begin af. Van het begin af zijn de discipelen bij Jezus geweest. En daarom hebben ze ook de getuigen. Van het begin af heeft Jezus hen niet alles gelijk verteld. Toen was hij nog bij hen. Blijkbaar maakt dat dus verschil. Of Jezus nog bij je is en wat dat zegt en wat hij zegt, of dat hij bij je weggegaan is, bij je vandaan is. Ik weet niet hoe dat u vergaat, maar volgens mij zitten we nu nog steeds in de situatie dat Jezus niet meer lijfelijk bij ons is. Grofweg gezegd kun je zeggen, we leven tussen de hemelvaart en de wederkomst in. En elk jaar vieren we weer vrolijk en in volle vaart kerst en Goede Vrijdag en Pasen. En wie doet ons wat? Ja, wacht even. Wat lazen we ook alweer? Woorden als haat. En uit de synagoge geworpen te worden. En dat de mensen om hun christen zijn vermoord worden. Nou, dat alles doet je toch wel even achter je oor krabben. Want waar ben je dan mee bezig? Of ontloop ik dat misschien? Zou ook nog kunnen. Dat is het makkelijkste. waar Jezus hier in hoofdstuk 15 uit het Johannesevangelie en ook de volgende hoofdstukken over spreekt, dat is eigenlijk een voorbereiding op zijn vertrek, op zijn heengaan aan het kruis, op zijn heengaan met de hemelvaart. En dan is dat dus tekenend voor christenen dat ze leven zonder Christus heel dicht bij zich, naast zich. Zonder dat ze hem een hand kunnen geven, om zo te zeggen. En dat is best lastig, lijkt me zo. Want dan komt het echt helemaal alleen op je geloof aan. Niet zien en toch geloven. Er zijn mensen genoeg die dat echt ontlopen, hoor. Die denken bij zichzelf, nu even niet. Nu is het even makkelijker voor me om maar geen christen te zijn. Want anders krijg je het soms zo zwaar. We hebben voor deze dienst een streep gezet onder die eerste woorden van de schriftlezing. Haat. Haat. Wat doet dat woord met u, met jou? Ieder heeft bij dat woord zo zijn gedachten. Haat. Dat heeft te maken met een afschuw hebben van. Haat, dat heeft te maken met iemand niet moeten. Haat. Weet je, liefde is dan ver te zoeken. Kun je nagaan wat dit woord, Johannes 15 vers 18, betekend moet hebben voor de discipelen. De omgeving waarin zij verkeerden, rondom en heel dicht bij de Heere Jezus, dat was er een van liefde. Van liefhebben, dat kregen ze ook steeds weer geboden en aangepresenteerd. Dat was telkens weer de les die Jezus leerde. Liefhebben, dit is mijn gebod dat jullie elkaar liefhebben. Staat ook niet voor niks opgeschreven, net even tevoren daar in Johannes 15. En wat we ook elke week weer horen in de samenvatting van de wet, dat je je naaste moet liefhebben zoals je jezelf liefhebt en God boven alles. Jezus leerde in de wereld liefhebben. En dan dit. Een wereld die haat. Toch zegt Jezus, kijk daar maar niet vreemd van op. Dat is gewoon zo. Schrik er maar niet van. Struikel daar niet over. Het zou zomaar kunnen, hè, dat je overrompelt, dat je overvalt. Dat je van je stuk brengt. Toch moet dit heel rauw op hun dak gevallen zijn. In de versen 7 tot en met 17 van Johannes 15 gaat het aan één stuk door over liefde en liefhebben. En dan 18, haat. Ja, Jezus spreekt uit ervaring hier. Hij heeft dat aan den lijve ondervonden. Haat is uit op verwijdering. Haat is uit op verwoesting. En dan moet je nagaan waar haat vandaan komt. Jezus zegt het erbij. Van de wereld. Heel rare eigenschap. Van de wereld die... En dat wordt in het Grieks beschreven met een woord, dat kent u ook wel, kosmos. Een rare eigenschap van de kosmos om te haten. En in Johannes 3 vers 16, een bekende tekst voor ons, staat dat God de kosmos zo heeft lief gehad. Daar heeft hij alles aan gegeven. Alles ingepompt, om zo te zeggen. Ingeïmpregneerd, om zo te zeggen. Alles aan gegeven. Zo lief. Hij gaf zijn zoon. Opgeofferd. Overgegeven. Liefde voor de kosmos. En die liefde die God heeft en geeft aan die kosmos, aan die wereld, wordt niet anders dan beantwoord met haat. Is er een grotere tegenstelling denkbaar? Je zult met al de liefde van je hart, en dat heeft God gedaan hoor. Je zult met al de liefde van je hart de wereld tegemoet treden. En je botst op een muur. Je knettert tegen een haag van haat aan. Dat gaat verder dan liefdeloosheid hoor, haat. Dat is een antibeweging. En Jezus die voorzegt het hier. Dat de wereld hoe langer hoe meer afwijzend zich zal opstellen tegenover die liefde van God waarmee hij heeft lief gehad in Jezus Christus. En ook degenen die wel willen leven bij die liefde van Jezus Christus, bij dat geschonken heil, bij dat offer van zijn zoon, bij dat kruis dat er gestaan heeft op Golgotha. De wereld zal al die mensen geweld aandoen, hatend tegemoet treden. Dat nemen ze je maar wat graag af. Dat nemen ze je maar wat graag kwalijk. Dat willen ze maar wat graag uit elkaar hebben. Verwijdering brengen. En dan is het wonderlijk dat Jezus ook na dat 18e vers nog een aantal woorden tegen zijn discipelen spreekt. Kijk, als je nou maar bij die wereld hoort, bij die kosmos. Als je nou maar wereldburger bent. Die wereld heeft het hare lief, dus ook alles wat bij haar hoort en wat met haar optrekt. Dan laten ze je wel met rust. En zo niet, dan word je gehaat. Als je niet van de wereld bent, dan houdt de wereld wel van je, met een vreemde liefde hoor. Als je wel van de wereld bent, dan houdt de wereld van je, met een vreemde liefde. Als je niet van de wereld bent, maar van Christus, dan haat ze je. Omdat hij je uit die wereld heeft uitgekozen, uitverkoren. Het zal je maar gezegd worden. Het zal je maar gezegd worden als je gaat voor Jezus. Het zal je maar gezegd worden als je vol enthousiasme erop uit zou willen trekken. Toch is het goed dat Jezus hier de vinger bij legt. En eigenlijk ook maar weer eens onderstreept dat gezegde wat we misschien wel kennen. Je bent al in die wereld, maar je bent er niet van. En het levert een spanningsveld op. Haast een soort spagaat. Want dan gaat het over een haat-liefde verhouding. Dat is lastig, hè, als je niet geliefd bent. Als de mensen je liever zien gaan dan komen. Maar bepaalt je wel bij je plaats. Hè? Waar sta je dan? En waar ga je voor? En van wie ben je? Van de wereld? Of van Jezus Christus? Iets daartussenin half-half kent de Bijbel niet. Eigenlijk, als je er goed over nadenkt, hè, dan zegt Jezus hier dat het helemaal niet leuk is om bij hem te horen. Want dan krijg je de wind van voren en de haat tegen. Maar Jezus legde de vinger bij een leerling. Een leerling van hem is niet meer dan hij als meester is. Wees dus gewaarschuwd hoor. Als je zegt ik ben christen, dan is dat geen net etiket wat opgeplakt is. Maar dat is je leven. Het is niet de buitenkant, maar het is de binnenkant. Het is je helemaal. Het is je bestaan. Heel je doen en je laten en je zeggen en je zwijgen gekoppeld aan Jezus Christus en los van die wereld. En dat je het ook telkens weer in je achterhoofd beseft, de haat die ik ondervind, die is om hem. Al de dingen die ze je zullen aandoen, zegt Jezus, is omwille van hem. Durf je nog? Gaan we nog door? Nemen we ons christen zijn serieus? Beseffen we waar we aan begonnen zijn? Weet je wat nou zo erg is, hè? die wereld haat. En Jezus zegt dat ook gewoon omdat ze in feite de klop van het vaderhart niet kennen. De liefde van de vader niet kennen. Ze kennen hem niet die mij gezonden heeft. Heel duidelijk onderstreept Jezus nog maar eens waar hij voor gekomen is. Hij is gezonden. Om te sterven. Na geleden te hebben. Om zich op te offeren. Aan het kruis. Voor mijn zonde. Voor die van u, van jou. Onze tekortkomingen. Heel veel mensen willen graag wel een Jezus die wat voldoet aan hun inzichten. En ach, ik zou het best leuk vinden als hij een keer bij mij op visite kwam. Niet te lang. Ik zie hem ook weer graag vertrekken. Gewoon voor de aardigheid. Ja, voor de gein, waarom ook niet? En Jezus voor de gezelligheid. Knus onder mekaar. Ja, wacht even. Daar is Jezus niet voor. Daar komt Jezus niet voor. Jezus is gekomen, is gezonden om zijn vinger te leggen bij een uiterst zere plek. Hij wijst gewoon de zonde aan, daar waar het scheef ligt tussen jou en God. Tussen jou en de naaste. Heel veel mensen denken dat Jezus kwam voor de sensatie en voor de tekenen en voor de wonderen. En die zijn allemaal mooi hoor en prachtig. Maar God ging verder in zijn zoon. Gods liefde is zo ver gegaan dat hij zijn kind gegeven heeft tot een verzoening van al onze zonden. Als een lam, het lam van God, werd hij geofferd. En die haat, weg met hem, kruist hem, we motten hem niet. Die haat naar Jezus is in feite haat naar mijn vader. Maar is vervolgens ook haat naar Gods kinderen. Dat God de wereld lief heeft, dat betekende niet dat die wereld op zich nou zo goed was om die liefde dan ook maar te beantwoorden. He, dat hopen wij wel vaak. Ik hou van jou, maar dan moet jij van mij houden. Nee, het kwam tot een conflict. Gods liefde is een botsende liefde. Gods liefde ketst af. Gods liefde die nergens om was. Dan alleen vanuit het vaderhart naar die wereld toe. Onverdiend. Gods liefde was zo puur, want God was bereid om alles eraan te geven. En maar af te wachten en te zien wat er van terug en terecht kwam. Zo ver ging Gods liefde. En als je niet van die liefde wenst te leven, ja, dan wordt het echt behelpen. Dat is een hele ontdekking hoor. Wanneer je geliefd wordt en je merkt dat dat nergens om is, dat dat onverdiend is. Ja, hoe gaat het dan? Gods liefde brengt aan het licht. Gods liefde zet je in het licht. Je weet hoe twee geliefden dat doen. Hè? Die gaan ergens achteraf in een hoekje, zodat niemand het ziet. Ja, moet ik het nog verder vertellen? Nou, zo heeft God niet gedaan, ergens achteraf in een hoekje, zodat niemand het ziet. Maar in alle openbaarheid heeft hij deze wereld lief gehad. Op een ontmaskerende manier. Op een aan het licht brengende manier. Zodat de werkelijkheid, de duisternis, aan het licht kwam. Ja, en dat wekt dus wrevel, dat wekt dus haat. Oh, wat ben je arm als je wat genoegen neemt met een leven een beetje in de schaduw, in de duisternis. En dat je weigert om echt voor het voetlicht gehaald te worden. Het is ons misschien allemaal wel eens overkomen en de kinderen ook. Je was op kamp. En dan wordt het 's avonds wel eens laat of 's ochtends een beetje vroeg. En dan ineens komt daar de leiding of de juf of de meester 's ochtends vroeg het licht aandraaien. En dan schrik je soort wakker. En dan wordt het me daar een gebrom en een gegrom. En de verwensingen die zijn niet van de lucht. Haat is dan een beetje een groot woord. Maar zo werkt het wel. Als ineens het licht, Gods liefde in je leven, aan het daglicht treedt. En wat Jezus hier nou zegt, hè, dat is dat zijn leerlingen toch niet weerloos staan tegenover een woedende, een hatende wereld. Want weet je wat dan de taak is van ons als gemeente? Nu, hier ter plekke om te beginnen en wereldwijd uiteindelijk. Dat is dat we die haat niet bereageren met terug te gaan knorren. Of terug te gaan haten. En wij worden als christenen niet vervolgd. Wij worden altijd nog netjes behandeld en bejegend. En men heeft alle respect voor ons, o zeker. Maar komt de ander ook weer niet te dichtbij. En dat is vaak het gevaar, hè? Omdat we nog zo leuk en lief worden behandeld en bejegend, ligt het gevaar op de loer dat je zo gemakkelijk met die ander gaat meeredeneren, meepraten, meedenken en ondertussen over de punten waar het echt op aankomt het zwijgen maar toe doet. En dan moet je je toch eens beseffen en te binnen brengen wat Jezus hier zegt. Of je die haat ook ziet tegenover jou, tegenover u, tegenover mij als christen zijnde. Of het inderdaad zo is dat dat wrevel opwekt. En dat je je zodoende beseft, waar sta ik nu? En waar sta ik voor? Heb je het lef, het hart betekent dat, vanuit het vaderhart, is ons staan in het krachtenveld van de liefde voor deze wereld van God uit. Is ons staan echt en hecht met hem verbonden? Jezus die waarschuwt hier en die voorziet eigenlijk hier ook een toekomst voor zijn discipelen, voor zijn leerlingen, voor een ieder die van hem houdt, als die hem is overkomen. Een weg van haat en weg met hem. En dezezelfde trekken, zegt hij, zullen jullie ook overkomen. Wees erop bedacht. Struikel er niet over. Is dit een waarschuwing om ter harte te nemen en er zodoende tegenaan te gaan? Of is dit angstaanjagend en ga ik maar op de vlucht? Tandje minder, of misschien wel 3 tandjes minder. Want dat is makkelijker voor me. Nee, wie zich geliefd weet door God, zal die liefde beantwoorden. Tegenover wie dan ook. Want we schamen ons die liefde van God in Jezus Christus niet. Weet u wat me nou zo opviel? En dat komt in dat gedeelte dat we lazen uit de Bijbel ook bij herhaling aan de orde. Dat het zo draait om de haat tegen de Vader. Dat staat in vers 21 van hoofdstuk 15 en ook in vers 3 van hoofdstuk 16. Met zoveel woorden verwoord. Het draait daarbij om het echt kennen van de Vader. Ze kennen hem niet die Jezus gezonden heeft. En we weten vanuit andere diensten wel dat dat kennen heel diep gaat. Dat dat niet wat oppervlakkig is. Je komt ze wel tegen, mensen die zeggen van, ja, je moet niet denken dat ik ongelovig ben. Nee, dat willen we niet. Dat zijn we niet. Maar ken je God dan? Ken je de Vader dan? Ken je de Vader die zijn eigen zoon ervoor heeft overgehad om jou te redden, hoogst persoonlijk? Nou, je moet het hart niet hebben om tegen de mensen te zeggen, jij gelooft niet in God. Want dan wordt er verontwaardigd gereageerd. Dan wordt er gezegd, hoe haal je het in je hoofd om dat over mij te denken? Hoe verzeer je het? Nou, zo wordt er op Jezus' woorden ook gereageerd. Ze hebben een vader, God. Maar Jezus zegt, jullie maken jezelf wat wijs, want je kent God niet. Niet echt. God niet kennen, daarmee bedoelt Jezus niet te zeggen dat je helemaal niks van God weet. We weten best wat van God, toch? En we zijn gedoopt. En we zijn grootgebracht bij de kinderbijbel en bij de Bijbel. En daar staat nogal wat over God te lezen. Ja, wacht even, maar God kennen heeft te maken met een levende relatie met hem hebben. Als je God niet kent, heb je geen gemeenschap met hem. Daar ontbreekt het dan aan. En dat blijkt heel duidelijk uit heel de houding en het optreden ten opzichte van Jezus. Hij wordt verworpen. Hij wordt gehaat. En Jezus zegt, wie mij niet lief heeft, die kent God niet. Hij heeft geen omgang met God die de wereld, de kosmos, zo lief heeft gehad. Een levende relatie met God hebben. Hem werkelijk kennen. Dat kan alleen goed als je van Jezus houdt. Ik heb Jezus lief. Ik heb Jezus nodig. In ons tekstgedeelte komt Jezus daar ook op terug. Als hij niet gekomen was en niet tot de Joden hier gesproken had, zegt hij, dan zouden ze geen zonde hebben. Maar juist omdat hij gekomen is, dat gaf die wrevel, dat gaf die haat. Men wil hem niet aanvaarden als hun redder en verlosser. Wat ligt het scherp? Jezus kwam niet zomaar, maar om het grootst mogelijke probleem dat op aarde was en heerste op te lossen. Wie Jezus haat, haat de Vader, haat de kinderen. Niemand, ook vandaag de dag, niet kan zeggen, ik wil best wat van God hebben. En met God hebben. Maar niet met Jezus. Want hij legt de vinger bij mijn zere plek. Dat kan niet. Je kunt niet zeggen, ik wil echt wel in God geloven, maar met Jezus wil ik niks te maken hebben. Van zijn verdiensten wil ik niet leven. Dat kan niet. Dan schuif je God en zijn liefde opzij aan de kant. Laten we dat goed in de gaten houden. Dat zit onlosmakelijk aan elkaar vast. Met elkaar verbonden. Eigenlijk is het diep en diep triest te noemen dat mensen struikelen over dat wat hun verlossing is. Hun redding. Zo lief. Maar wie dat niet aanvaardt, wie zich verzet tegen God, ja, die verspeelt en verspeelt zijn verlossing, zijn redding. Die kiest over het dwaaste. In plaats van voor het leven, voor de dood. Daarom gaat Jezus toch lijden en sterven. Zijn gehaat worden gaat daarom ook zo ver en zo diep. Zo lief. Dat betekent, zo'n God hebben we gelukkig. Geen God die alleen maar mooie woorden heeft gesproken en die het verder daarbij laat en die zelf buiten schot is gebleven. Geen God hebben we die weliswaar prachtige plannen heeft ontworpen, maar ze vervolgens ergens onder in een bureaula heeft weggestopt. En daar worden ze voor altijd vergeten. Nee, we hebben een God en Vader die er daadwerkelijk niet maar iets aan doet, maar alles aangegeven heeft en voor over heeft gehad. Zijn eigen Zoon gezonden, opdat ieder die in hem gelooft, leeft en lief heeft. en niet schrikt van gehaat te worden. Levend van die liefde, leer je ook lief hebben. Leer je ook haat dragen, haat verdragen. Want ik weet één ding, Gods liefde, die is sterker en die overwint. En die heeft overwonnen, trouwens. Wat onze tekst van morgen wilde zeggen is, weet van de haat, maar ken de liefde en de liefhebber voor altijd, eeuwig. Amen. Psalm 27 gaan we zingen. En daarvan de versen 1 en 2. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen, al zie ik zelfs een leger mij omringen. 1 en 2 van Psalm 27. gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, wat een heerlijke wetenschap dat u uw liefde bestemd hebt voor de aarde en dat hebt u laten blijken in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Het was niet even een bliksembezoek wat hij heeft gebracht, maar hij kwam om te sterven op een gruwelijke, gewelddadige manier. Aan het kruis op Golgotha. Heere God, we danken u ervoor. Dat dat zo tekenend is geweest voor uw liefde. Voor deze wereld. Die daar niet om vroeg, die dat niet verdiend had. Die dat ook niet waard was. Maar zo was u. En zo bent u. Wat een wonder is dat te noemen. Heel anders dan de liefde die wij kennen. Dat is vaak van voor wat hoort wat en gelijk oversteken. Zo lief hebt u de wereld gehad, die kosmos. Waar wij met beide benen in op de grond staan. Onze wereld. Hij heeft hier gewandeld en gehandeld en geleerd. En ook haat gedragen en ondervonden. En nu hoorden we vanmorgen dat we onze borst wel nat kunnen maken. En dat we als dienstknechten niet meer zijn dan onze meester. En dat hetzelfde ons wacht. Of dat we in hetzelfde middenin staan. We bidden van u, o God, laat ons daarvoor niet op de loop gaan, maar vasthouden aan die liefde van u, aan uw Zoon Jezus Christus. En zijn naam niet te schande maken of een slap aftreksel laten zijn in deze wereld, maar die naam werkelijk eer bieden. Ook al kost ons dat alles. Het gaat niet om ons, het gaat om u. Het gaat om uw Zoon, Jezus Christus. Heere, we bidden van u. Geef dat ons geloof gesterkt wordt keer op keer door u. Door uw geest en door uw woord. En dat we zo ook iets uitdragen. Niet van onszelf, maar van u uit. Doorgevers zijn. Uitkramers. Van uw liefde. Heere God, we bidden u juist ook voor die gebieden die daar middenin staan en daarom ook naar het leven gestaan worden. Zover is het hier nog niet. En dat kan ons juist zo lauw en laks maken. Houdt u ons daarom bij de les. Bij de les van u als koning van het kruis. En dat we op niemand anders zien dan op Jezus alleen. Zijn stem kennen, erkennen en horen en gehoorzamen. Dat we zo ook omgang hebben met u, God, de drie enige. Vader, Zoon en Heilige Geest. Laat zo uw woord zijn loop hebben. Onder ons en tot in de verste verte, de uiterste einde van de wereld toe. Daarvoor mogen we straks ook onze gaven geven. In de collecte voor de GZB en met de uitgang voor de IZB. En we bidden van u, draag het zendingswerk dichtbij en ver weg en wereldwijd dat geschiet. Gedenk daartoe ook het werk van Robert en Isabel, dat ze in Berlijn mogen doen. Gedenk het werk van Wim van der Garde. Gedenk het werk van al die anderen die zich daarop voorbereiden. Zegen het werk van de thuisfrontcommissies die daarmee bezig zijn. En laat onder ons het besef om die liefde van u uit te dragen aangewakkerd worden. Dat we liefhebbers zijn van u en van uw dienst. En dat dat ook verder mag en moet. Dichtbij en ver weg. Heere God, laat uw liefde alles bepalend zijn, alles zeggend zijn. En ons steeds ook weer tot belijden brengen. We bidden u voor degenen die een moeilijke weg te gaan hebben. In rouw en in verdriet. Gedenk de families Hommersom en Van Eldik die in de afgelopen week op de begraafplaats stonden om een geliefde ten grave te dragen. Wil in dat gemis aanwezig zijn, o God, en troosten en bemoedigen en sterken. En laten merken dat u in uw Zoon, de Heere Jezus, de dood hebt overwonnen. En geef dat we weliswaar met een lege plaats in de familie- en kennissenkring door u gedragen verder kunnen. Getroost en bemoedigd. Gedenk de zieken, de chronisch zieken thuis. Degene die leven met een handicap. Aan een bed gekluisterd. Aan een rolstoel gekluisterd. Geef toch te merken dat we er niet alleen voor staan, maar u een God bent van nabij, die draagt en perspectief schenkt. We bidden u voor degenen die in het ziekenhuis verblijven of in andere zorginstellingen. We bidden u voor Willy de Greef, voor Dirk van Inge en voor Dries van der Belt. Gedenk meneer Hermsen in het ziekenhuis in Utrecht. We danken u dat mevrouw van der Kraats weer mocht thuiskomen na geopereerd te zijn. We bidden u voor Anna Roelofsen, die in de komende week opgenomen wordt voor een operatieve ingreep. Wilt u voor haar als een goede herder zorgen? Zegent u het werk van de doktoren en van de verpleging. Neem zo een ieder onzer in uw hoede. Zonder die hoede kunnen we niet. En laat uw liefde zo merkbaar zijn dat we daar niet van kunnen zwijgen, maar van spreken en zingen en loven en danken. Hoor ons uit genade alleen, o God. Alleen omwille van hem die zichzelf heeft overgegeven om het te roepen vanaf het kruis. Het is volbracht. Dat was genoeg. Uit genade. Amen. Wij gaan onze liefde gaan vergeven in de dienst der offeranden. In de eerste rondgang is dat de voorjaarszendingscollecte van de GZB. De tweede rondgang is voor de kerkrentmeesters. En de derde rondgang voor het bouwfonds. Zingen wij daarna van op toonhoogte 250, breng dank aan de eeuwige, op toonhoogte 250. Ga dan u heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.